Leven in muziek.
Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen en welkom bij Leven in muziek. Vandaag met een man die op een vrijdag werd geboren, maar door een goede vriend een zondagskind wordt genoemd. Hij is dolgelukkig in zijn werk als directeur van het Groningen Forum. Dat markante gebouw dat inmiddels niet meer weg te denken is uit de binnenstad van Groningen. Dirk Nijdam heb ik het over. Hij werd geboren op 6 februari 1970. En toen stond dit op nummer 1 in de top 40. Dirk Nijdam, directeur van Forum Groningen, want dat is de officiële naam natuurlijk inmiddels. Dit was Shocking Blue, Mighty Joe. Ja. Was stond op nummer 1 toen jij werd geboren.
Mooie tijd.
Ja, je zei net al tijdens de muziek, het stond niet aan tijdens de geboorte.
Had ik het zeker geweten.
Ja, hè? Ja. Het Forum is in 2019 geopend. Wat denk jij, Dirk, zou elke luisteraar er inmiddels geweest zijn?
Nou, ik weet 100% zeker dat niet elke luisteraar daar geweest, omdat ik wel eens op Facebook nog wel eens reacties zie van de eerste categorie tegenstanders die zeggen: ik ben er nooit geweest en ze zullen mij er ook nooit binnenkrijgen.
Nog steeds?
Ja, af en toe komt dat. Dus het zijn sowieso 2 of 3, misschien wel RTV Noord luisteren, die denken: ja, dat ben ik. En ja, er zijn altijd mensen die, dat is misschien ook wel een beetje noordelijk, die hebben zich al zo diep ingegraven, die gaan er nooit meer komen. Maar ja, in beginsel, als ik ergens kom, eigenlijk ook wel landelijk, dat mensen steeds beter weten dat het bestaat.
Waarom zouden ze ook die tegenstanders van het eerste uur toch moeten komen?
Nou, ik vind per definitie dat je niks moet in het leven. Maar ik vind wel dat je eigenlijk, als je dan toch wat moet, vind ik altijd dat je dingen een kans moet geven. Dus dat is eigenlijk de minste vorm van dwang. Ik vind altijd van, ook toen we aan het bouwen waren, en er waren heel veel kritiek en zo, zei ik ook van, ja, maar je hoeft het nu niet af te schieten, want het bestaat nog niet. Schiet het dan gewoon af, dan ga je er even heen, loop je wat rond. En als je dan echt niks vindt, nou ja, dat kan, hè. We kunnen niet iets maken wat iedereen leuk vindt, dus je kunt het prima afschieten, maar schiet het graag af. Als het af is, niet op basis van mij of van iets wat ik heb gezegd of wat jij denkt dat het is. Of, Ik denk, geef het een kans en vel dan je oordeel. Dat is prima, hè? Je hoeft het niet leuk te vinden natuurlijk.
Nee.
Of mooi.
Maar inmiddels anno 2025, de meeste mensen vinden het toch best aardig als ze binnen
Ja, ik denk ook dat het Forum, het werkt gewoon. Hè? Dus dat is volgens mij niet zozeer ter discussie staand. Het gaat er vaak over of het lelijk is of mooi of dat het de stad verpest is. Maar mensen vergeten ook altijd wat daar stond. Hè. Er stond natuurlijk niet een 6 goudkantoortjes. Er stond de
naberpassage
met die parkeergarage waar verf op alle muren zat van alle auto's die net dat bochtje niet konden.
Je zou het haast vergeten.
Ja, dus dat mensen hebben de hele historische binnenstad wordt vernield. Nou, het is volgens mij gewoon met heel veel beleid gewoon een heel stuk nieuwe stad gecreëerd. Hè.
We gaan het er straks natuurlijk nog over hebben, maar jouw leven begint niet in... Ik ga trouwens gewoon Groningen Forum zeggen, hoor. Dat doet toch iedereen? Toch niet Forum Groningen? Dat is toch geen
spreektaal? Nou, ik zeg altijd gewoon Forum, dan ben je eraf.
Ja, gewoon discussie. Oké, we gaan het hebben over het Forum straks. Maar jouw leven begint in Sneek.
Ja.
Daar ben je geboren.
Ja, man.
Ja, man. Voel jij
lang
ook
geleden. Wat?
Dat is lang geleden, ja. Maar voel jij je eigenlijk Fries?
Nee, niet zo, nee. Nee.
Niet zo?
Nee, niet, ik heb ook niet iets met iets specifieks met Friesland. Ik vind het wel mooi, zeg maar, Friesland. Maar ik heb daar niet als ik dan... Mijn ouders wonen er nog, kom ik nog wel eens. En ik surf heel graag op het IJsselmeer. Dus dat is mijn liefde voor Friesland zit eigenlijk op een heel klein stukje van het IJsselmeer. Bij Makkum, waar je fantastisch met surf. Maar nee, dus niet. Ik heb niet iets specifieks. Ik vind het gewoon wel mooi, maar ik vind het overal wel leuk. Joh.
Goed, Sneek dus. Jij zegt je ouders leven dus nog. Wat voor gezin ben jij in geboren?
Heel asociaal. Nee, gewoon een hele leuke, lieve... Ja, ons eigen ontzettend Nederlands gezin. Ik denk, als je nou echt denkt aan wat is dat zo'n typisch Nederlands gezin, dan waren wij dat wel, denk ik.
Wat bedoel je daarmee?
Typisch nou ja, gewoon gezin. Weet je wel, redelijk voorspelbaar. Geen rare uitspattingen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Weet je, die categorie. En,
een jongen, een meisje.
Een jongen en een meisje. Ja, ik heb een zus, 1,5 jaar ouder, weet je wel. Gewoon zo, weet je wel. Super gelukkige jeugd. Sneek, leuke plek om op te groeien. Dat is natuurlijk met veel noordelijke plaatsen. Dat is gewoon heel fijn om op te groeien. Dat je gewoon wel voorzieningen hebt, maar het is ook allemaal nog lekker overzichtelijk.
Wat was jij voor jongen? Als je sportief of wat voor hobby's? Ik het over de kleine Dirk, hè? Basisschooltijd.
Het basis was heel veel... even kijken, dan moet ik even denken wanneer dat begint. Ja, toen, ik denk altijd al heel snel sport was heel veel. Altijd... Dat was wel een rode draad, denk ik.
Wat deed je?
Gewoon zwemmen, tennissen, veel. Dus ik heb altijd veel gesport. Ja.
Maar zwemmen dat is redelijk individueel. En tennissen? Dat zijn hele verschillende sporten.
Ja, niet tegelijkertijd.
Hoe kom je... Nee, dat snap ik. Het is een nieuwe sport.
Ja, ja. Nee, maar ja. En vrij fanatiek. Dus veel gezwommen. Ook heel veel tennis in die tijd. Tot, ik denk, zwemmen heb ik het eerder mee gestopt. Maar eigenlijk tot mijn... Dan kwam rond mijn 12e, 13e en kwam daar windsurfen bij. Wat toen de grote hype was. En dus ja, watersporten. We hadden zeilbootjes, surfplanken. Mijn ouders hadden een boot. Dus altijd de Friese meren op. Veel surfen. Dat is eigenlijk een beetje... die tijd. Dus maar altijd eigenlijk altijd wel heel veel gesport. En dus bij mijn vrienden zat ook eigenlijk altijd een beetje rondom het sporten, zeg maar.
Was je er goed in?
Ja, ook wel altijd wel fanatiek, maar ook wel redelijk goed. Ja. Niet top, maar wel altijd voor Friese begrippen ben je dan goed, zeg maar.
Ja,
dat
wat?
Is wat?
Regionaal bedoel je?
Ja, regionaal. Goed. Ja. Ja.
Oké. Okay. Maar een jongen die zwemt en tennist en surft en zeilt en dat is hartstikke druk, toch? Was je ook nog gewoon van buitenspelen? Of was
ja, maar dat is allemaal buitenspelen. Hè? Dus dat is zeg maar... ja, ik was, nou ja, dat, ik heb er niet echt meer een soort herinnering bij... wat ik al die middagen deed. Maar we hadden ook een polstok. Hè? Ik was toen wel een Fries. Dus we hadden wel zo'n polstok tegen de schuur aan staan... waar je dan het weiland mee inging. En, dus ja, het was wel redelijk cliché.
Je bent veel Frieser dan je zelf doorhebt.
Ja, nee, maar dat waren allemaal van die dingen. Dat deed iedereen. Kijk, mijn ouders hadden ook een boot. Maar ja, heel veel mensen hadden iets van een bootje of op het water. Dat was toch wel... vond ik toen op een gegeven moment ook wel heel vervelend. Hoor. Dat je altijd in die weekenden was het altijd... Dat als je ouder wordt, denk je, goh, wat leuk, hè? Altijd dat water op. Als je jong bent, heb je precies van, gaan we weer met die boot weg? Kunnen we een keer wat anders doen?
Ja.
En wat eigenlijk was het wel heel leuk, weet je wel. En dan hadden wij een zeilboot. Mijn zus en ik hadden een zeilbootje. En ik had surfplank. En dat was wel heel leuk. Zeg maar.
Wat wilde je liever dan? Tennissen?
Nou ja, je wil daar tenminste... Ik ben een beetje aangeboren vrijheidsstrijder. Dus ik wil vooral eigenlijk dat het niet vaststaat wat je gaat doen.
We zijn denk ik nog geen 10 minuten bezig. En je bent niet van het dwingen. Je bent een vrijheidsstrijder.
Ja, dat is wel de kern, denk ik. Ja. Dan heb je snel...
We hebben er snel uit. Kunnen we stoppen?
We nu muziek luisteren.
Ja, gaan we doen. En wel naar Tol Hansen. Vertel eens, waarom...
Je vroeg zeg maar van... wat is de muziek die bij jou thuis veel gedraaid? En mijn ouders hadden eigenlijk niet zoveel met muziek. Tot op de dag van vandaag. Tot mijn vader de autoradio uit als je gaat rijden. Omdat hij zich niet kan concentreren als hij muziek hoort. En die heeft er wel iets met Sibelius of zo. Maar dat was ook niet klassiek. Maar ook niet iets wat heel veel gedraaid werd. Dus ik associeer mijn ouderlijk huis helemaal niet... met dat er altijd muziek was. En mijn eerste spaargeld ging op om zelf muziek te kunnen draaien op mijn kamer. Weet je wel? En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En, maar er was dan één, ik denk dat mijn ouders 3 of 4 LP's hadden in die tijd. Dat was toen ook echt niet veel, zeg maar. Dus het was echt een keuze om weinig muziek te hebben. En dan was Tol Hansen stond ertussen. En Tol Hansen moet niet zeuren, of zo heette die LP. Gewoon een fantastische titel. En dat waren gewoon hele leuke liedjes. Hè? En dat is een beetje die Boudewijn de Groot-tijd. En Tol Hansen was een beetje de anarchistische kijk daarop. En dat waren eigenlijk wel fantastische liedjes. Dus dat had ik wel... Ik ken die nog steeds, want ik had het even opgezocht. Ik denk, oh ja, die teksten die zitten er toch wel... Toch al zoveel gedraaid dat ik die tekst allemaal nog ken. Weet je wel.
Nou, dan ga ik op jou letten zometeen. Tol Hansen, met z'n allen op een bol.
Met z'n allen op een bol. En die bol die is zo vol. Alle mensen wat een lol. Straks dan draait het zootje dol.
Ja, kan nog prima, hè? Ja,
ja zo, het is gewoon echt. Er zit ook zoveel humor in, die man. Ik moest ook nog even denken, welk liedje is dan het leukste? Weet je? Maar het is en heel humor, het is heel relativerend. Het is gewoon... Ja, hij zingt echt zo van, nou, ik moet het liedje zingen, maar ja, voor mij had het niet gehoeven. Ja. Weet je, dat is natuurlijk fantastisch, weet je. Gewoon die hele sfeer, ik vind het heel mooi.
Dirk, hoe lang ben jij?
Volgens Lifelines 1,96,7.
Ja, 1,96,7. Was je als kind ook al zo snel, zo lang?
Ja, ik was zo eentje die bij de gym altijd op plekje 1 moet staan. En dan naar klein toe, zeg maar. Ja. Dat was altijd de langste, ja. Ik ben eigenlijk... ik was heel vroeg al heel lang. Ik weet niet meer hoe vroeg, maar ik was altijd al echt veel langer dan de rest, zeg maar.
Wat vond je daarvan?
Ik vond het altijd een voordeel.
Ja?
Ja.
Want?
Nou ja, met sporten was het zeker een voordeel. Want je bent gewoon, je hebt... Het is met wat ik deed, met zwemmen is het voordeel, met tennis is het voordeel. Ik was natuurlijk niet lang en dik, ik was lang en dun. Dus dat glijdt wel door het water, zeg maar. En de grote handen voeten, dat helpt ook heel erg met zwemmen. Oh, ja. Want het is gewoon, dat heb je toch nodig om vooruit te komen. Dus ik heb altijd het idee dat ik anatomisch had ik daar wel voordeel bij. Maar ik vond ook als je ergens naartoe ging of het was druk... je werd altijd voor ouder aangezien. Overal waar je kwam. Ik had nog 2 lange vrienden zeg maar, uit die tijd. En we gingen altijd met oudere jongens ook om en zo. Want dat viel niet, dat was niet gênant voor hun. Want we leken ouder. En het is een beetje dat, hè. Je bent, ja, als je jong bent, vind je dat altijd wel fijn dat je heel ja, snel wat ouder lijkt dan de rest.
Ja. Middelbare school, daar ging je dus heen als lange jongen. Wat was dat voor school? Was het gewoon in Sneek?
Ja, Bogeman College, Sneek, christelijke school. Het was niet super christelijk, maar het was wel gewoon een christelijke school. En ja, daar ging ik VWO doen uiteindelijk.
En was jij ook een... Nee, gabber was denk ik nog niet, maar hoorde je bij een bepaalde groepering?
Nou, dat is een beetje zoals je die middelbare schooltijd. Het is natuurlijk de tijd dat je een beetje bepaalt wat je dan bent en bij wie je hoort. Dus ik weet dat ik de hele tijd... op mijn 15e was ik toch vooral wel kakker. Dat had je in die tijd. Hè. Gingen de geruite broeken en de polo-kraagjes omhoog, zeg maar. En van die gaatjeschoenen. Was
ja, 15e. Ik probeer jou even voor te stellen.
Had ik er wel een foto van willen zien. Want ik weet dat ik dat had. Maar als ik daar even van 15 had zien lopen, denk ik, lange donkerblauwe jas had ik ook. Ja. Okay. Ja, dat was gewoon echt een fantastisch stereotype. Maar ik heb ook rustig meegeweefd dat mijn schoenen zwart geverfd werden. En dat er allemaal zeep in mijn haar, wat ik toen nog in grote hoeveelheid op mijn hoofd had. Zeg maar, dat vol met zeep zat en gel en harde korsten erin. Dus die tijd heb ik ook gehad. Dus ik heb... ja, een beetje dat. Van alles wat.
Van alles wat. Ja. Ik ga jou laten kiezen tussen twee nummers uit die tijd. Maar laten we ze ook even bespreken. Want jij hebt op je lijstje staan bijvoorbeeld Herman Brood.
Ja.
Wat is daar het verhaal bij?
Nou, kijk, Herman, bij ons had je op de school... dat was eigenlijk best wel voor een christelijke school best wel tolerant, zeg maar. Die hadden een bovenbouwbar en die werd ook bestuurd door de bovenbouwleerlingen. Die had dan een bestuurtje en die mochten dat runnen. En dan bemoeide de school zich eigenlijk niet mee. En dat was voor die tijd best wel bijzonder. Want dat was echt een soort vrijhaven voor... Er was ook altijd wel wiet en zo, weet je. En dat mocht allemaal niet, maar dat wist misschien ook niemand. Of misschien dachten ze, nou ja, dat gebeurt toch of zo, weet je wel. Het was een soort fietsenkelder, alleen dan een bar. En dat was op het schoolplein. En dat was dat werd een beetje gerund door we hadden wat punkers in die tijd nog op school... En, wat nieuwwevers en die runden die bar een beetje. Dus dat was een beetje de sfeer en het was ook een beetje de muziek. Dus er werd ook op een gegeven moment heel veel Herman Brood gedraaid. En dat is eigenlijk mijn kennismaking met Herman Brood. Een van mijn beste vrienden, die stond ook achter die bar. En dus ik kwam via hem eigenlijk met die muziek in aanmerking en in aanraking. En dat Herman Brood was toen echt wel hot. En die kwam toen ook bij ons op school, op een christelijke school, best bijzonder in de aula. Hè, waar normaal gesproken de Bijbelvoordracht was, stond dan Herman Brood... Die van tevoren zoveel flessen vodka moest hebben en weet ik het allemaal niet.
Oh, ja?
Ja, dat werd ook geregeld door een groepje leerlingen. Die mochten één keer per jaar een concertje daar regelen. En Herman Brood was flink op zijn retour, dus die konden we betalen met z'n allen.
Bizar!
Ja, en die kwam toen in die aula optreden. Wat sommige ouders echt verschrikkelijk vonden. Of de school wel wist dat het een junkie was en dat hij vloekte en weet ik het allemaal niet. En het was niet eens een super christelijke school, maar dit was voor sommige mensen natuurlijk wel even een dingetje. Maar die kwam gewoon optreden, dat was gewoon echt fantastisch, weet je wel. Dus het was hartstikke leuk, weet je wel. Herman Brood, ja, dat was wel... Ja, dus dat is een beetje mijn associatie met de goede tijd van Bogeman.
Ja, nou en dan heb je, want we moeten altijd kiezen in verband met de tijd. Dan heb jij als eerste LP, moest ik een beetje om lachen. Dat is dan UB40, wat je ooit hebt aangeschaft.
Ja,
zit dan een aardige discrepantie tussen die twee.
Ja, maar dat is wel een beetje dat als je straks een uurtje daar die muzieklijst hebt gehoord, dan denk ik ook van ja, hij vindt alles wel leuk. En dat vind ik ook echt. Ik heb een volledig brede selectie. Ik heb heel veel Nederlandstalige muziek altijd zelf gehad. En ik heb heel veel reggae gehad. Vooral in die begintijd. Later is dat wat minder geworden. Maar ook met die... Ja, met...
Dus UB40 was jouw eerste aankoop?
Ja, waren toen hitjes. Zoals met Red Red Wine en Please Don't Make Me Cry. En dat waren best wel hitjes. En Food for Thought kwam er nog achteraan. Vond ik toen wel heel erg leuk. Wel grijs gedraaid. Hè? LP's, hè? Omdraaien. Ja.
Ja, goede oude tijd.
Ja, grijs maken. Ja, leuk.
Maar kies maar, welke wil je horen? Herman Brood of UB40?
Nou, dan zeg ik toch Herman Brood.
Tattoo song. You're never ever gonna regret. You got a tattoo. What you gonna tell us? You tell you, baby, I did it for you. Ja, dat was hem. Rustig nummer van Herman.
Best wel, hè? Zondagochtend, hè?
Lekker, ja. Ja. Dirk Nijdam, directeur van het Forum. Jongen uit Sneek. Jij deed het VWO. Is het dan logisch dat je gaat studeren daarna?
Ja, kijk, als je in Sneek het VWO doet, dan kom je volgens al die mensen in de Herenstraat tegen. Dat is een beetje... dat is zeg maar, iedereen gaat dan op een paar uitzonderingen als je naar Wageningen moet of zo voor je studierichting.
Ja.
Ik heb altijd idee dat bijna iedereen van die kant kwam ik later weer tegen hier op de universiteit.
Ja, het is allemaal naar Groningen. Wat ben je gaan doen?
Ik ben toen bedrijfskunde gaan studeren.
Want?
Nou, ik was toen wel zo dat ik dacht van, weet je, er moet zo snel mogelijk een ton verdiend worden. Dus wat is de kortste route? Ja. Zo bedrijfskunde gaan studeren. En zo begon ik aan mijn studie, zeg maar. Dus ik was goed in economie, redelijk in wiskunde. Maar vooral economie was ik goed in. Dus ik dacht van, nou ja, dan ga je of economie. In die tijd was, ga je of, je kon een aantal dingen doen. Je gaat of de letterenkant, dan werd je opgeleid voor niks, maar had je een hele leuke studie. Of je ging in die tijd bedrijfskunde of economie doen. En bedrijfskunde moest ingeloot worden. 400 plekken of zo was dat in Groningen toen. En toen werd ik ingeloot, nou, dat was heel mooi, want ik wilde eigenlijk geen economie doen. Maar dan moet je hopen dat je ingeloot wordt.
En hoe beviel het?
Nou, de vakken vond ik wel prima, maar het was, ik werd dan heel geconfronteerd met dat ik... je hebt zelf een beeld. Ja, eigenlijk weet je natuurlijk niks op de middelbare school. Volgens mij is het nog steeds, zo zag ik bij de keuze van mijn eigen kinderen, ook met de studierichting en zo. Je weet eigenlijk heel weinig over wat dat dan betekent als je gaat studeren. Waar je eigenlijk, ja, wat je moet gaan doen en zo. En ik ging dat ook doen. Op de eerste dag liep het al jongens rond met van die Samsonite-koffertjes met de initialen erop, weet je wel. Dan ben je zo, zeg maar een eerste jaar student, weet je. Dat je echt denkt van, wat een gast, joh. Weet je wel, doe even normaal, man. Je hebt gewoon college. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, dat kwam steeds verder bij mij vandaan te staan. En ik was super geïnteresseerd in andere dingen. Eigenlijk als ik puur naar mijn interesses keek, even niet naar mijn verlangen om zo snel mogelijk veel geld te verdienen. Dacht ik eigenlijk, mijn interesses liggen eigenlijk heel ergens anders. Dus heb ik wel de propedeuse gehaald. En toen dacht ik, nou maar even bezinnen, als ik het af wil maken, dan moet ik niet dit gaan doen, dit ga ik niet afmaken. En ik wilde wel iets afmaken.
Oké, dat was wel duidelijk.
Ja, ik had wel zoiets van, het moet wel even goed komen met mezelf. Maar laat ik wel iets doen wat ik leuk vind. Weet
je. En waar lag je interesses dan?
Nou, dat was toen heel erg kunst eigenlijk.
Kunst?
Ja, dus het was eigenlijk een tijd dat ik... ik was sowieso, had ik altijd wel veel verzamelwoede op elk front. Dus ik heb gewoon wel een hele brede interesse. Ik vind heel veel dingen leuk, zeg maar.
Verzamelwoede, vertel eens.
Nou ja, dingetjes verzamelen. Ik had zo'n oom die verzamelde alles wat los en vast had. En dat was een beetje besmettelijk. Dus dat waren de schedeltjes en de stenen en de, weet ik veel.
Ja, weet je wel, noem eens
iets. Ja, nee, maar ik had dan bijvoorbeeld, toen was ik heel jong, had ik al van die planken in mijn kamer met gekke stenen erop en waar ze vandaan kwamen, met briefjes erbij, alsof het een soort mini-museum was. Oh ja. En weet je, dat soort.
Maar dat is nog niet helemaal kunst.
Daar kwam wel een beetje die brede interesse vandaan. En op een gegeven moment, mijn ouders waren niet heel into de kunst, dus ik had het niet van nature heel erg dat wij allemaal musea, we gingen altijd grote kerken in Frankrijk in, zeg maar.
Yeah.
En dat was ons culturele ding. Niet vanuit een christelijk perspectief, maar gewoon, nou ja,
kerk bekijken.
Gratis erbinnen, dat was best leuk om even te kijken.
Yeah.
Eigenlijk is dat gewoon ontstaan dat ik ergens een keer was. Ik dacht, jeetje, is dat mooi. En toen ben ik gewoon erin gaan verdiepen. En dacht ik, nou, dan moet ik dat maar gaan studeren.
Maar ging je als jonge jongen dan naar musea alleen?
Ja, een beetje als, niet in mijn eentje. Ik ben wel een gekke gozer, maar zo gek was ik ook niet. Maar toen ik ging studeren, had ik wel vrienden waar we gewoon, dan gingen we wel de musea bezoeken in Nederland. Ja.
Best bijzonder.
Ja.
Maar daar lag je interesse. Maar goed, je ging dus stoppen met bedrijfskunde en toen?
Nou, dat was een kleine misrekening, want dat was nog de tijd, dat kun je haast niet meer voorstellen. Was er nog dienstplicht. En ik was voor mij de ene laatste lichting ook nog een keer. Dus ik mocht letterlijk bijna het licht uitdoen. Maar ik werd opgeroepen, dat had ik niet verwacht. Want ik werkte een beetje bij OogTV, snabbelde ik wat bij. Of dat was niet betaald, maar gewoon qua uren snabbelen. Dus ik deed veel bij OogTV in de weekenden, sportprogramma's. En ik werkte bij Waterborg, een watersportwinkel die er toen op bestond, het Hoge der A. En ik deed wat bij het Groningen Museum. Ik had allemaal van die baantjes. Ik denk, nou, lekker leventje, weet je. Een beetje studiefinanciering, een beetje werken. Dat je nog net wel ook nog een biertje kan betalen. En eens een keer een nieuwe jas kan kopen. En toen dacht ik, nou, ik ga even over nadenken wat ik ga doen. En toen was er vloep, brief op de mat. Ja, u moet naar, moest ik heen ergens in heel ver weg, Venlo.
Omdat je was gestopt met je studie?
Ja, werd ik gelijk opgeroepen voor Venlo, voor de vrachtwagen. Rijbewijs, zeg maar. Dan word je de chauffeur in het leger. Denk, nou, dat is mooi, leer ik nog wat. Daar heb ik nog wat aan. Toen kwam ik daar. En daar kreeg ik, was 3 dagen, had ik me verdiept in de motor van een Laro. Dat is zo'n landrover in het leger. En toen zeiden ze, ja, we hebben een foutje gemaakt. Er zijn 3 mensen te veel geplaatst op Venlo. Nou, je raadt het al, Nijdam was te veel geplaatst. Dus net als ik dacht van, nou ja, met zo'n autootje crossen. En werd ik overgeplaatst naar Van Heus bij Zutphen. En dat is gewoon dat is het slechtste kazernetje waar je terecht kan komen. Dat is het doucheputje van het Nederlandse leger, zeg maar. Toen dacht ik, nou, hier moet ik geen jaren gaan zitten.
Maar hoezo, het doucheputje?
Nou, dat is gewoon dat is van oudsher bekend, zeg maar. Daar worden heel veel mensen, ook ingewikkelde mensen die wat lastig zijn in het leger, weet je, dan gooien ze allemaal bij elkaar. Denk je
dat jij daar bewust neergezet bent?
Nee, ik denk dat ik dat ook mensen die verkeerd geplaatst waren, weet je, nou wat doe je die? Dan gooi je er dan ook maar bij, weet je. Ja. Dat is mensen die niet deugen en mensen die. Ik weet nog, ik heb er maar een paar maanden in gezeten, maar daar kan ik wel een jaar verhalen over ophouden. Wat je dan in zo'n kazerne meemaakt met jongens die de kapitein bedreigen. En, gewoon echt wel fascinerend. Ja.
Maar jij als zelfverklaard vrijheidsstrijder in de hiërarchie van het leger,
nee.
Lijkt me geen goede combinatie.
Nee, dat was verschrikkelijk, want dan word je ook steeds gezocht. Hè, want op een gegeven moment, zeg maar, ja, wel grappig, 95% van de mensen doet gewoon wat gezegd wordt. Wordt, hè? Dat is ook de, en je hebt er zo'n 5%, zeg maar, even over de duim. Ik en nog een paar jongens die dan de waarom-vraag stellen of hoezo. Of hallo, weet je wel. Dat je denkt, ja, ik wil best wel even meelopen in die mars. Maar dan moet je een kuil graven, er wordt dan een stok in gegooid. En dan moet je kuil dichtmaken. En dan denk je, nou klaar, dat doe ik er even. Dan zegt hij, welke kant wijst die stok op? Zeg, ja, weet ik veel, nou graaf hem maar weer op. Nou, dan heb je wel, dan heb je aan mij niet de beste. Dan denk ik, ja, ga hem lekker zelf opgraven. Maar dat gaat dus niet in het leger, weet je. Als
ze maar, proberen... maar zei je dat inderdaad ook?
Of ja, dat zijn hele vervelende dingen, want dan gaan ze je gewoon pakken, weet je. Zo, want je moet eronder, en dat snap ik ook wel. Je hebt niet zoveel aan een leger wat tegen China gaat strijden, dat je 5 mensen hebt die het beter weten, weet je wel. Zo werkt het leger niet. Maar het was voor mij, want ik dacht, ja, wat zit ik hier te doe je een beetje stokken graven in een bos en dan loop je, op een gegeven moment liep ik bij Assi hier in de bossen met zo'n, hoe heet ze ding, zo'n gasmasker op in draf en dan kom je van die ANWB-setjes tegen met dezelfde bodywarmer en dan loop jij met 10 man met zo'n gasmasker op. Dat is wel pittig hoor. Dat is wel dat je denkt, ja, is dit nou helemaal de essentie is van wat ik bedacht had? Dus nee. Ik moet hieruit.
Maar goed, ik weet dat het gelukt is, want je hebt er maar een paar maanden in gezeten.
Ja, volgens mij 2,5 maand.
Hoe heb je het voor elkaar gekregen dan?
Je probeert er dan uit te komen en niet met S5. S5 is altijd lastig, hè, want dan denkt de rest van het leven de helft van de mensen dat je gek bent. Dus ik denk, ik ging toen met die kapitein praten en die jongen die daar zat, die had in Groningen gestudeerd. En die zei, wat doe je hier eigenlijk? Want wat was je mee bezig? Ik zit midden in mijn studie. Ik was natuurlijk net gestopt. Ja, midden in mijn studie, ik krijg in één keer die brief. Dus ik zou een zielig verhaal ophouden. En hij zei, maar ken je, wat doe je bedrijfskunde? Ken je die ook? Dat was een jonge kapitein, weet je wel. Dus we hadden denk ik allemaal gemeenschappelijke kennis. En ik denk, nou, dit gesprek gaat wel de goede kant op. En toen was het zo van, ik kan je wel aan een O5 helpen. Want je hebt toch je voeten vaak open van het marsen lopen. Ik zei, ja, altijd bloed in de schoenen. Ik zei, nou, dan kan ik er een O5 van maken. Maar ja, dan word je dus ook niet meer, dan kun je ook niet meer iets anders in het leger. Ik zei, nou, prima, weet je wel.
Want dat is lichamelijk ongeschikt.
Ja, het is lichamelijk. Dat is hetzelfde als S5. Alleen dan dat je gewoon dat sportlichaam toch niet in dienst, zeg maar.
Ja, dus
toen was ik er heel snel weer uit. Ja.
tot grote tevredenheid van Dirk Nijdam uit Groningen.
Ja, ja.
Althans, toen
maar ook wel, toch ook wel heel leuk om even, weet je wel, het is wel zo'n fenomeen. Dat is wel leuk om even een keer binnen te kijken. Het is natuurlijk gewoon zo'n parallele wereld, hè, dat leger.
Ja, dat is natuurlijk makkelijk zeggen als je er zo weer uit bent.
Ja, maar wel, achteraf vind ik het wel heel leuk dat ik gezien heb hoe dat gaat, weet je wel. Dat,
ja.
Ook heel goed dat ik er weer uit was.
Goed, ik kan allerlei ingewikkelde gesprekken beginnen over het leven nu en alle dreiging die op ons afkomt en zo. Oh. Maar gaan we niet doen. We gaan naar 1982.
Kunnen we weer oproepen, hè?
Daar zat ik aan te denken. Maar laat maar even voor nu. We gaan naar Doe Maar.
Ja.
Vertel, dat is even een stapje terug in de tijd. Maar waarom staat die op je lijst?
Nou, Doe Maar was het eerste concert waar ik heen ging. Dat was dus in de hoogtijdagen van de nederpop. Hè. Je had dan Toontje Lager en je had Het Goede Doel en Doe Maar. En een klein orkest, dat was het zo'n beetje wel, denk ik. En dat was gewoon, dat was natuurlijk dat was ook helemaal nieuw. Hè. En Doe Maar was dat was wel de meest populaire band. En die kwamen toen in de Veemarkthal in Sneek. Nou, ik kwam al niet zoveel. Je had het Bolwerk in Sneek. En als het groot werd, moest naar de Veemarkthal. En daar heb ik toen, dat was mijn eerste concertje. Dus ik was, weet ik veel, hoe oud ben je dan? Ik denk 13 of zo, Doe Maar, top.
Jij was 12 als ik 12, kijk naar de jaartallen.
Ja, zoiets, ja.
Ja.
Dus dat was natuurlijk heel indrukwekkend. Want het was,
was je fan ook echt?
Ja, ik was echt fan. Ja. En met mij velen in die tijd. Hè. En ik weet nog wel dat het was echt, dat ging echt over dat al die meisjes altijd flauw vielen op de eerste rij. Zo. Yeah. Het was ook gewoon heel, dat je daarbij was, gewoon ook dat je denkt, nou, wie vallen hier allemaal flauw om me heen? Ik weet dat was best wel, dat was gewoon heel grappig.
Was een indrukwekkende ervaring. Ja. We gaan
en die lui waren heel oud, hè? Die Doe Maar. Als je dan
heel
nu,
oud?
Ja, maar dat was toen, die waren allemaal, die zongen liedjes over 32 jaar. Dacht je gewoon, die bejaarden, die over 32 jaar.
Ja, maar toch was je fan.
Ja, maar dat is best wel grappig. Als je dan nu die tekst hoort, dat waren gewoon jonge lui. Maar toen keek je echt als oude knakkers naar die band.
Vergeet me, Doe Maar. Het beste zou zijn dat je me vergeet. Oeh, oeh, oeh.
wat je liefde nog niet te helpen weet.
Dirk Nijdam van het Forum Groningen, als ik het even helemaal goed zeg. We zijn in jouw leven bij de dienstplicht die achter je ligt. Heb je succesvol uit weten los te maken. En jouw interesse heb je ontdekt ligt bij kunst. Mm-hmm. Dat werd ook je studie dan vervolgens?
Ja, ik heb toen kunst en kunstbeleid gestudeerd. En dat was een kopstudie op, je moest dan een propedeuse hebben, volgens mij kunstgeschiedenis, bedrijfskunde of rechten. En dan in die richting ging je dan de kunstwereld in. Dus bij mij was het gericht op management eigenlijk. En marketing. En
paste dat beter?
Ja, dat was echt zo'n studie die gewoon in Nederland niet zoveel voorstelde, maar wel heel erg leuk was, weet je wel. En toen dacht ik, nou, dan ga ik in ieder geval iets afmaken. Dan zien we daarna wel weer verder. Ik heb nooit het idee gehad dat het niet goed zou komen met mij. Maar het is wel fijn dat je dingen afmaakt. Hè? Gewoon dat mensen dan daar niet de hele tijd over beginnen. Van je hebt het niet afgemaakt, waarom niet? En zo. Ik denk, nou, ik moet wel afmaken. Dus.
Dan was het papiertje maar binnen. Ja. Maar jij schetste al een leven. Jij noemde het ene bijbaantje na het andere. Was je ook echt een echte student?
Niet qua studeren.
je hebt het afgemaakt.
Die studie paste wel mooi bij het leven wat ik leid. Ja, maar ik heb dat die studietijd, dat is gewoon. Dat klinkt natuurlijk weer heel cliché, maar dat was de gouden tijd van mijn leven. Dat is ook. Dat je ook op het moment dat je die bul in ontvangst neemt, dat je ook denkt, ja, zo wordt het natuurlijk vanaf nu niet meer. Dit was wel. Maar ik heb het wel bewust meegemaakt, zeg maar. Ik heb nooit gedacht van, dat studeren is ook zwaar of zo, weet je wel. Ik heb altijd gedacht, dit is wel. Ja, geen hypotheken, geen kinderen, geen schulden, geen. Schulden had ik wel, studieschuldje. Maar het is gewoon zo'n vrij leven, hè? Het is zo van. Je staat op, je weet bij God niet bij wie of hoe je s'avonds gaat eten. Je weet eigenlijk niet of je wel of niet naar college gaat. Ik herinner me nog, ik woonde met Patrick in een studentenhuis. Dat zijn moeder wel dat 's middags om 3:30 belde. En die belde aan mij om te checken, want ze kon Patrick niet bereiken. En die had toch echt een tentamen. En dus of ik kon kijken. Ik zei, hij is al weg. Maar dan lag je nog te meuren in zijn bed. Weet je, ze klopt. Je moeder belt steeds. Je moet naar je tentamen. Ja, die had hij dan gemist. Maar dat, weet je, zo'n leven, dat is gewoon.
Zou je dat eigenlijk het liefst nog steeds doen?
Nee, het is natuurlijk ook wel. Maar weet je, het is gewoon, weet je, ook sociaal gezien is het een hele leuke tijd. Hè? Ja. Van mensen eten allemaal bij elkaar. We hadden nog geen mobiele telefoons. Dus je fietste dan gewoon soms ook bij iemand langs die je niet kon bereiken. En dan was hij thuis en dan ging je afspreken. En, de tijd is zo elastisch als je studeert.
Dat was met de liefde.
Ja, veel liefde.
Alles veel. Jij deed van alles veel.
Ja, ik was wel altijd wel van. Mijn ouders die hadden dat vroeger al, weet je. Dan kwam er weer een nieuw meisje wat ze heel leuk vonden. Dan moet ik dan mee naar huis. En dan zagen ze er nooit terug. En dan vonden ze altijd heel sneu voor het meisje of zo, weet je. Zo van. Maar dat was het. Ja, dat speelde altijd wel een redelijke rol in mijn leven. Ja. En tijdens mijn studie ben ik heel lang met Greetje geweest. En dat was voor die tijd heel lang. Want ik heb bijna mijn hele studietijd. Met wat haperingen, zoals dat gaat als je studeert. Maar 7 jaar of zo daar een relatie mee gehad. Dus vanaf mijn 18e, dat was Selver 3. En zij was mijn buurvrouw.
Oh ja.
Dat is een van die 3 flats bij Selver. Staan ze alle 3 nog of 2? Ik weet niet.
Oh, weet ik niet helemaal zeker. De beruchte studentenflats. Dat zijn natuurlijk echt duizenden mensen.
Oud en nieuw, gewoon al het glaswerk gewoon tot raam naar buiten wordt gekiept. Wat dan heel grappig is. Waarvan je nu echt denkt, welke gek doet dat?
Weet ja. Maar, Velvet Underground hoort daarbij.
Ja, de Velvet Underground was natuurlijk niet uit die tijd. Maar dat was, ik had altijd wel een zwak voor wat oudere muziek. En de Velvet Underground was, dat was natuurlijk een geniale band. En met een goed verhaal, hè, want Andy Warhol zat erachter. En ik was enorm in de popart. Dus dat verhaal kwam ook helemaal samen. En The Factory in New York, waar al die toppe artiesten van de Stones tot en met Bowie rondliepen. En Jim Morrison, dat was gewoon een soort. Als je daarin ging verdiepen, dacht je, magische tijd moet dat geweest zijn. En de Velvet Underground, de LP, de Velvet Underground zelf, dat was dan mijn eerste LP die ik had. Nou, die heb ik toen de eerste. Ik leerde Greetje kennen. Ik weet dat we die LP opzetten. En ik had zo'n LP, zo'n plaat spelen met zo'n repeat-knop. Dan hoefde je niet steeds die plaat om te draaien. Maar dan heb je dus wel steeds dezelfde kant. Maar dat je dan de hele avond. Je had elkaar blijkbaar zoveel te vertellen toen ik 18 was. En dat je dan de ene kant gewoon de hele avond draait. Ik denk 12 keer of zo, weet je wel. Dus die liedjes zitten gewoon helemaal gewoon als een soort ponskaart in mijn hersenpan ingebakken. Van dat je gewoon precies weet, nu komt dit nummer, nu komt dit nummer, nu komt dit nummer. Oké, klik, klik, en weer terug. En dan begint hij weer, zoiets. Grappig.
Dus jij bent er helemaal terug in, wat was het, cijfer, zei je? P of Selver?
Selver 3, hè?
Selver 3, ja. Met Greetje.
Met Greetje, ja.
Oké. En Velvet Underground met What Goes On In Your Mind.
What goes on in your mind?
Ja, de Velvet Underground. De muziek van jou en Geetje.
Ja, ja, ik zat er even in zelf weer drie.
Ja. Ja. Wat is er gebeurd tussen Geetje en jou uiteindelijk?
Nou ja, zoals dat gaat. Dat gaat uit. Er gaat eentje die gaat met iemand anders vandoor. En dat was uiteindelijk, na 7 jaar, was dat de koek wel op, zeg maar.
Het was niet zo'n leuk einde.
Nee. Ja, dat was toen wel, vond ik wel dramatisch. Hoewel het eigenlijk ook wel een beetje op was. Nou, nog gebeuren die dingen.
Ja, maar vertel toch eens dramatisch.
Nou ja, zij ging met haar baas er vandoor. Ja, dat. Ja, kijk, zie ze nog wel eens in de stad.
Oh, serieus?
Ja, zeker. Ze heeft nog een setje volgens mij. Ja.
Oh, nou ja, dat is dan ergens dus misschien
wel,
nog een troost.
Dat was wel moeite waard, denk ik.
Ja, precies. Ja. Het is allemaal niet voor niets geweest. Jouw leed.
Ja, goed was dat, hè. Ja. Ja, toen was dat wel, zeg maar, liefdesverdriet. Dat moet je ook leren ondergaan, hè. Dat was wel mijn eerste echte liefdesverdriet. En dat is wel dat je in één keer denkt, hey, al die liedjes die gaan over mij. Al die liedjes waar ik al jaren naar luister.
Ja.
Die begin ik nu in één keer te begrijpen. Ik denk, ja, die mensen moeten toch allemaal wel leed gehad hebben.
Het was, nou waren het niet al die zielige meisjes die jij had achtergelaten. Nee, maar Dirk was zielig.
Het was backfire.
Ja, precies. ik weet dat jij naar Barcelona bent gegaan. Wat ging je daar doen?
Studeren. En met de Erasmusbeurs bestaat volgens mij nog steeds. Dus, en dat is nog een keer verlengd, omdat dat heel goed beviel. Dus met nog 2 mensen uit Groningen gingen we daar studeren.
Maar hoe kwam je daar zo bij?
Dat leek me gewoon heel erg leuk. En toen dacht ik, ga daar gewoon een aantal vakken. Je hebt daar faculteit economie, daar valt cultureel beleid onder. Ik denk, nou, dan ga ik daar aan die faculteit economie, cultureel beleid studeren.
En hoe was het daar in Barcelona?
Ja, dat was sowieso heel grappig, want wij hadden allemaal braaf Spaans gestudeerd. Al die colleges waren in het Catalaans. Hè,
kerel. Oh.
Dus je zit met z'n drieën braaf op het eerste rijtje. En denk, nou, dit gaat sowieso niks worden.
Ik verstond er helemaal niks van.
Nee, dat is best wel. Nee, Catalaans is echt wel anders. Zeg maar. Yeah. Dan hoor je zoveel x'en. Denk je gewoon, dat heb ik nog nooit op een Scrabble-bordje liggen. Dus maar uiteindelijk wel heel veel vakken daar gehaald. Want we werden ook wel een beetje geholpen, moet ik eerlijk zeggen. De mensen vonden het allemaal heel leuk dat we er waren. En dat was gewoon, voor zover je in je studietijd ook nog weer pieken kunt hebben, was dat al een hele grote piek. Want dan ga je gewoon met al die buitenlandse studenten, dat zijn allemaal vrienden, kennissen, iedereen wil je leren kennen, iedereen wil. En elk huis is wel een feestje, het is een prachtige tijd, ja.
Vreemd genoeg hoort Guus Meeuwers daarbij. Dat moet je even uitleggen.
Dat was toen een hit. Hè? Dus wij, ik weet dat Gert-Jan, dat was mijn mede-studiegenootje van Kunst en Kunstbeleid, die had die CD-single. En die hadden we meegenomen. We hadden alleen zo'n kleine ghetto blaster met waar zo'n CD-speler in zat. En dat singeltje van Guus Meeuwers. Dus wij wilden mensen overtuigen dat dat echt hele leuke muziek was. Maar dat is natuurlijk gewoon echt alleen maar leuk als je Nederlands spreekt. Maar die hebben we daar wel grijs gedraaid. En we proberen te vertalen, weet je wel. Waarom hij zo leuk is. Maar...
Aan de expats daar, die het niet verstonden.
Dat hoort echt bij die... Dat is gewoon, dat was echt die tijd, ja.
Maar het is niet iets waar je nu nog iets mee hebt.
Nee, met Barcelona heb ik nog steeds heel veel. Maar met Guus Meeuwers niet zoveel meer. Maar ik weet nog heel goed. Dan is er op een gegeven moment is iets een hit. En dan draait iedereen dat. En dan ga je meezingen. En dan je denkt bijna dat het dan universele kwaliteit is. En dan laat je het andere mensen horen. Die horen natuurlijk gewoon niet die taal en niet die tekst. En die denken, ja, dit is gewoon een heel slecht nummer. Dus dat is ook altijd weer een soort grappige eye-opener. Hè? Van dat muziek niet, als het goed klinkt, altijd universeel is, zeg maar. Ja. Wat je bij het Velvet Underground, dat is gewoon universele muziek, zeg maar.
Ja, dat moet iedereen mooi vinden.
Ja, dat is wel, als je dat maar lang genoeg luistert, dan snap je dat. Ja.
Oké. Okay. Ja. We gaan naar Guus Meeuwers met, volgens mij nog steeds zijn allergrootste hit ooit. Het is een nacht.
Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied.
Radio Noord. Leven in muziek. Met Eva Hulsje.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Welkom bij het tweede uur van Leven in Muziek met de directeur van het Forum in Groningen, Dirk Nijdam. Dirk, wij hebben een boel leuks besproken van jouw leven dat op dat moment in Barcelona is. Daar liep je stage of daar deed je vakken voor je studie, mm-hmm. hè, kunst en kunstbeleid. Mm-hmm. Maar ja, dan is die stage klaar of die vakken zijn klaar en dan moet je toch weer terug naar Groningen.
Ja, nee, maar toen had ik al bedacht dat ik eigenlijk niet stond te springen om terug te gaan naar Groningen. Dus ik had allemaal, want het staat nergens dat je maar 1 stage mag lopen. Ik had daar stage gelopen en ik had daar gestudeerd. Want ik ging daar eigenlijk heen studeren, toen kwam ik iemand tegen en zei, goh, zoek je nog een stageplek? Die man had het Interraad, dat was een adviesbureau voor de Raad van Europa. En die zochten onderzoekers voor om cultuurbeleid in grote steden te vergelijken. Dus daar kon ik toen aan de slag. Dus had ik ook gelijk mijn stage gelopen. Toen dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk nog wel door. En toen heb ik een brief gestuurd naar... Kijk, de goede volgorde van mijn leven. Ja, toen heb ik een brief gestuurd naar de ambassade in Washington. Dat ik daar wel stage wilde lopen. Om onderzoek te doen naar culturele... naar de private financiering van culturele instellingen.
Jij dacht, ik zet hoog in. Ik wil naar Amerika.
Ja, ik had zo... Nou ja, ook omdat ik weet nog dat toen ik dat deed, dat mensen tegen mij zeiden... ja, dat wil iedereen wel.
Ja, precies.
Maar dat is net als dat laatste parkeervak. Ik ruik altijd door elk parkeertrein tot het laatste plekje. Want iedereen denkt, nou, daar is natuurlijk nooit geen plek. En dat is natuurlijk meestal het plekje wat nog over is. Hè. Dus ik vertrouw ook altijd wel een beetje op dat principe. Dat iedereen, als iedereen denkt, van, nou, dat gaat toch niet lukken. Ik denk, nee, als iedereen dat denkt, dan is die kans zeker heel groot dat het wel lukt.
Ja.
En dat was ook zo, want die brief die werd daar ontvangen. Ik vroeg nog, krijgen jullie veel brieven? Nou, 2 per jaar, zeiden ze toen. Ik denk, ja, dat is precies wat ik dacht, weet je. Want iedereen zei, jeetje, hoe kom je daar? Heeft je vader je daarin geluld? Nou, mijn vader zat niet in de ambassadewereld. Dus dat was gewoon een hele simpele brief. En die hadden mijn brief toen doorgestuurd. Ik kreeg toen een brief van hun. Nou, hartstikke leuk dat je belangstelling hebt, bla, bla. Maar helaas, alle cultuur doen we niet in Washington. Dat doen we via New York. Daar zit een culturele attaché. En is het goed dat we die brief doorsturen? Ik denk, ja, New York, man, dat is even better.
Ja.
Tuurlijk, stuur we door die brief.
Maar. Ja.
En dat was toen wel grappig. Dat was de culturele attaché Rijn van der Lucht. Zat er toen. Nou, dat is voor de ingewijden een bekende naam. Want dat was de man die, terwijl hij daar zit... had hij net zijn brief verstuurd aan het Groningen Museum... dat hij wel directeur van het Groningen Museum wilde worden. En dat is hij ook geworden. En ik heb altijd het vermoeden gehad dat één neem met welke te maken had. Hij wilde met mij afspreken. Hij had natuurlijk in mijn cv gezien dat ik vrijwilliger was in het Groningen Museum. En ik heb altijd toch gedacht, want het ging verder heel soepel. Afspraakje in Amsterdam, toen gegeten tegenover het station... op dat zo'n groot schip ligt daar. We hebben hapje gegeten, koffie gedronken. En na afloop zei hij, nou, volgens mij hartstikke leuk, kom maar stage lopen. Want hij was toen even in Nederland, kom maar naar New York. En toen later bleek dat hij gesolliciteerd op het Groningen Museum. Maar hij heeft me ook helemaal uitgehoord over alles wat ik maar wist over het Groningen Museum.
Aha.
En ja, ik werkte daar niet als vrijwilliger. Dus ja, je hoort en je ziet wel wat. Maar hij vond alles interessant. Dus ik denk, oh, dat kan je gewoon... Dat is voor hem gewoon voeding om even te horen hoe het daar gaat of zo. Tenminste, dat idee had ik altijd. Maar heel aardig vent en... niet zo'n goede directeur, geloof ik, van het Groningen Museum, maar wel aardig fan. En daar heb ik toen daar heb ik 3 maanden, 4 maanden, weet ik veel, stage gelopen in New York.
Maar toen woonde je ineens in New York?
Ja, dat was echt naadloos over. Volgens mij ben ik nog wel naar huis geweest tussendoor, maar dat weet ik zelfs niet eens zeker. Dat was echt gewoon op en door naar New York. Ja.
Hoe was dat? Weet je nog, wat ik ben er 1 keer geweest, ik weet nog, toen ik zelf daar boven hing met het vliegtuig. Wat dacht jij toen je daar...
Ja, waanzinnig gewoon. Ja, maar echt, zeg maar, ik was toen, weet ik veel, jeetje, dat vind ik al 25, 24 of zo, 3, 5, 4,
nou ja,
zoiets.
Ergens in de 20.
Ja, en dat was natuurlijk gewoon, een soort droomstad. Ik weet ook dat ik gewoon, ik woonde in Brooklyn en er werd NYPD Blues had je toen, dat was het. Politie-serie, die werd gewoon in mijn straat opgenomen. Hè? Dus daar zag je die auto's met die camera's op de motorkap erheen, chasen, dan mochten we even 3 uur niet het huis uit en zo. En dan was er weer een straat afgezet. Dus, Mel Gibson nam een film op. En dan was de stad afgezet omdat alle wereldleiders naar de VN moesten. En dan weet je dat je echt dacht, daar loop je langs Times Square langs Madison Square Garden. En dan staat er vanavond Madonna, morgenavond Michael Jackson. Dat je denkt, ja, dit is yeah. Ik kon nu wel eens op de plek zijn. Hè, dat je hebt toch altijd in het leven het idee dat jij altijd net op de plek bent wat niet gebeurt. Nou, ik was toen in New York, denk hey, ik ben nu op de plek, ja. Hier gebeurt het gewoon in principe. Ik vond het echt fantastisch, ja.
Niet imponerend als jonge...
Nee, echt alleen maar fantastisch, ja. Ik heb ook heel veel met grote steden. Ik zeg ook altijd, wat sommige mensen, als mensen rust willen, gaan ze het bos in. Ik ga altijd de stad in, weet je wel. Ik vind dat, ja, die energie, ik vind dat zo fijn. En ik vind het zo'n mooie stad en ik... De dynamiek en de tempo, hè, dat je gewoon als je normaal loopt, dat iedereen je inhaalt. Hè, dat je denkt, oké, de tempo ligt hier gewoon in alle opzichten wat hoger.
En kon je dan, want je komt dan uit Nederland, bouw je daar dan een beetje vrienden, kennissen op?
Ja, veel Nederlanders hè, die daar ook zitten. En dat is wel heel grappig. Ik kwam toen een gozer tegen die op van die Nederlandse feestjes van de ambassade en het consulaat. Oh ja. En met Koninginnedag, hè, dan is het dan wordt het allemaal hoezee gevierd met allemaal Nederlanders. Kwam ik een gozer tegen, die werkte toe voor RTL 4. En voor, hoort hij? Nee, het was altijd zo'n Max...
Ja, Max Westerman.
Max Westerman, ja, daar werkte hij voor als stagiaire. Ja. En die zat ook daar toen. En die zei toen op een gegeven moment, ben je al in Washington geweest? Ik zei, nee, dat wil ik nog wel eens. Nou, we kunnen al even samen naar Washington. Dus wij met z'n tweeën 3 dagen naar Washington geweest. En dan ook echt afscheid nemen na 3 dagen. Hè? 3 dagen het bed gedeeld met z'n tweeën. Heel Washington afgesneupt en bekeken. En dan zei ik, oké, tot ziens. En nooit weer gezien. Toen zag ik, 20 jaar later zag ik weer in Afghanistan staan of zo. Weet je wel? Bij een ander verslag. Dat je denkt, oh, dat is ook gewoon, dat hoort ook bij die tijd. Het is allemaal zo makkelijk. Je zoekt elkaar op. Je gaat met elkaar om. Je hebt 3 fantastische dagen. Je geeft elkaar een hand. Hij gaat op de trein. Hij moest terug naar huis. Ik bleef nog een tijdje. En dan, ik weet niet eens hoe die heet. Weet je wel?
Ja.
Grappig, toch?
Ja, het leven zoals jij het graag leidt.
Ja, heel impulsief. Ja, mooi. Ja.
Maar je deed onderzoek naar de private financiering van culturele instellingen.
Ja, ja.
Heb je daadwerkelijk ook echt daar...
Ben ik afgestudeerd uiteindelijk.
Ja. Dus dat was ook nog wel serieus daar in New York?
Ja. Nee, maar New York was sowieso wel serieus. Want dat consulaat, dat is niet, daar kom je niet elke dag 10 minuten laat aankakken, zeg maar.
Nee.
Dat is wel gewoon een dingetje. Maar dat zit in Rockefeller Center, hartje centrum. Hè, dus bij de ijsbaan in New York. Als ik dat zocht in elke ochtend, als ik in die metro stond, dacht ik van, nou, daar gaat hij hoor. Weet je wel? Leuk. Ja, zo dat je echt dat beleeft van, nou, wat fantastisch om hier
te zijn.
Te mogen wonen. En dat leven op te snuiven. En het is gewoon lekker om er te wonen, dat je onderdeel bent. Kijk, in New York is bijna niemand van origine New Yorker. Hè? Dat is ook één grote smeltkroes van de hele wereld. Hè? De taxichauffeur spreekt over het algemeen geen Engels en jij moet vertellen waar die langs moet. Hè? Dat zal nu anders zijn, maar dat was in die tijd zonder navigatie. Moest jij altijd tegen de taxichauffeur zeggen, je beste Pakistaans, waar je heen wilde, weet je wel. Dus je voelt echt het idee van, ja, hier komt gewoon die hele wereld samen.
Ja. En in die zin ben je misschien ook geen buitenstaander, want iedereen is buitenstaander.
Ja, iedereen is buitenstaander, ja. Dus je voelt het anders, zeg maar.
Ik snap het. Welke muziek hoort hierbij?
Dit is overduidelijke Neil Young. Ja.
Neil Young.
Ik ben al heel lang fan van Neil Young. Wat sommige mensen kattengejank noemen, vind ik echt een fantastische stem. En die had er allemaal van die marktjes bij die parkjes. En dan verkocht ze heel veel cd's en uit dozen. En dit was dit nummer kwam ik tegen op een of andere vage bootleg cd van Do Not Sell. Dit is gewoon, dat ben ik daar gaan draaien. Vond ik zo'n mooi nummer. En dat is, Sugar Mountain heb je het over, toch?
Ja, zeker.
Ga toch naar luisteren.
Ja,
dat was het nummer. Ik zie nog steeds mijn kamertje daar en dat gammele bed in dat huis van die dame in Brooklyn. Hè? En Southwest Street, nummer 3. En dan dat keukentje en dat rare tuintje waar 3 oude barbecues er lagen. Ja, dat zit helemaal in het liedje. Weet je.
Sugar Mountain.
Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the color balloons.
Ja, je hebt helemaal niet geluisterd naar Neil Young, Dirk. Want we zijn alleen nog maar over New York aan het praten. Ja, nu niet. Wat wou je vertellen? Iets over een tof feest waar je was.
Nou ja, dat was een beetje kijk, het was natuurlijk sowieso een beetje Alice in Wonderland. Maar het was gewoon een prachtige tijd. En ik zei net, die tijd verdicht. Je maakt zoveel mee in zo'n korte tijd, want alles nieuw is. En je komt allemaal nieuwe mensen tegen. Op een gegeven moment kom je ook een beetje achter waarom zo'n consulaat wel handig vindt om stagiaires te hebben. Hè. Ik ging met Rijn naar, op een gegeven moment was er ergens een borrel van een dame, een hele rijke New Yorkse dame. En die waren altijd heel interessant, want voor de kunst is het altijd heel handig dat je mensen met heel veel geld kent. Vooral in Amerika, want die maken dingen mogelijk. Hè. Dat is geen handje ophouden overheid, dat is slijmen bij mensen met heel veel geld, zeg maar. En die maken dan ook heel grof geld over.
Naar een museum bijvoorbeeld?
Ja, naar een museum of naar het Nederlands Concertgebouworkest. Die kwamen er ook met een hele delegatie. En dan feestje, partijen en dan allemaal de hand opsteken als je $20.000 wil geven. En dan gaan al die handen omhoog en dan gaan ze weer naar huis, weet je wel. En dat was een beetje, ik chargeer een beetje, maar zo ging dat een beetje. Super interessant. Maar ik weet dat ik toen met Rijn naar een feestje ging. Dat was ook, ik weet nog dat onder andere Karel Appelen zo daar rondliep. Wat ik al toen als kunststudentje allemaal heel interessant vond. En dat was bij die hele rijke New Yorkse vrouw thuis. En die had ook een schilderij van Vasarely op de muur. Maar dit had Vasarely op de muur gemaakt. Dus niet, zeg maar, dat als je dat huis kocht, kreeg je gratis dat schilderij wat honderdduizenden euro's waard. Dat zat gewoon op haar muur. Ja, vond ik zo fascinerend.
Yeah.
Mensen die geld hebben dat ze niet het schilderij willen, maar de kunstenaar bellen van, kijk, even hier op de muur maken.
Ja, ongelooflijk.
Maar toen merkte ik ook een beetje hoe dat diplomatieke wereldje werkt. Want Rijn had gewoon een lijst met namen van mensen waar hij mee wilde praten. En elke keer als je met iemand uitgeluld was en dacht, hoe kom ik hier nou weer af, wat je wel eens hebt op een feestje, zei hij van, heb ik je trouwens al voorgesteld aan mijn nieuwe stagiaire? Dit is Dirk Nijerdam. Zei hij, ik ga even verder, Dirk. Nou, dan stond ik met iemand waar ik dacht, jezus, wat moet ik hier nou weer mee? En dat dacht die ander ook, dus die gesprekjes waren heel kort. En dan kon ik weer aansluiten bij Rijn en dan werd ik weer ergens gewoon ingelanceerd. Dus ik denk, oh ja, grappig, dat is natuurlijk gewoon een handelswijze van in diplomatieke
kringen. Dat was jouw nut. Jouw nut
ja,
in New
York.
Ja,
ik denk gewoon leuk dat ik mee mag naar het feestje. Maar ik denk, oh, ik ben de afleider. Ja.
Ja, maar ja, al die bekende mensen zien ons natuurlijk wel
ja,
fantastisch.
Ja, dat is super grappig, ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Maar uiteindelijk komt aan al het moois vaak een eind. En ben je weer terug in Groningen? Want op een gegeven moment is Amerika gerond.
Nou ja, ik ben toch naar Chicago gegaan. Hè. Ik ben niet gelijk van New York terug naar Nederland gegaan.
Je hebt het nog even verlengd.
Ja, ja. Ik kwam erop, ook zo'n feestje van het consulaat, kwam ik Kersen de Jong tegen. En dat was ook een heel bijzonder verhaal. Want Kersen die had de Nederlandse kamers van koophandel in de Verenigde Staten. Die waren van hem.
Dus zeg maar, van hem persoonlijk?
Ja, hij runde dat, zeg maar. Dus de Nederlandse Chamber of Commerce. En dat is een beetje een soort als kamer van koophandel. Die hielpen Nederlandse bedrijven in Amerika op de markt. En er zat er eentje in San Francisco en er zat er eentje in Chicago. En ik had ook in New York een vestiging. Dus ik had hem gesproken. Het was een hele bijzondere man. Het had geen benen. Dus dat viel meteen op. Ik wou nog een keer, dat is heel pijnlijk, wou ik nog een keer iets zeggen over ski-ongelukje. Later hoorde ik dat hij op het mooiste appartement van Manhattan woonde. Omdat hij ooit een rechtszaak had gewonnen tegen een taxichauffeur die zijn benen er had afgereden in New York.
Zo.
Toen hij de kofferbak opende, was een taxichauffeur doorgereden, benen eraf. En dat had hem natuurlijk heel veel geld opgeleverd. Dus hij was een superrijk man, maar zonder benen. Dat is een beetje een gek verhaal. Maar dat was een hele rare vent was het. Een hele enorme bullebak die schreeuwde door. Die zat op een iets verhoogd podium in de workspace, zeg maar, waar iedereen zat te werken.
Ja.
En hij bleef altijd zitten, want dat was gedoe. Dus hij schreeuwde alleen maar. Als die mensen hoe ze schreeuwden die door die tuin heen, dan was iedereen in het gelid. Maar in ieder geval, dat was ook een markant figuur. En ik kwam hem tegen en vroeg of hij nog werk voor me had, omdat ik langer in Amerika wilde blijven. Zei, ja, niet in New York. Maar vind je Chicago ook leuk? Ja, hartstikke leuk. Dus heb ik nog een tijdje voor hem gewerkt in Chicago bij de Kamer van Koophandel. Ja.
Alles om je tijd in Amerika te trekken.
Ja, echt. Dat was echt voor mij mijn grootste streven om zo lang mogelijk daar te blijven. Ja.
Had je nou nog langer willen blijven?
Ja, zeker. Ja, ik heb toen echt mijn best gedaan. Ik heb toen ook wat sollicitaties verstuurd nog aan het einde. Maar het is ingewikkeld. Hè? Je hebt natuurlijk geen green card. En dus bedrijven moeten je... Nou, dat is een beetje gedoe. Dus dat is niet gelukt toen, helaas. Maar...
Dus toen moest je toch echt terug naar Grun?
Ja, het was ook al een tijdje weg. Dus prima.
Maar en toen
kwam ik in Grun. Ja.
Ja, toen kwam je hier. Maar toen had je denk ik je papieren nog steeds niet, of wel?
Nou, toen was een beetje, denk toen ik terugkwam, toen heb ik volgens mij ben ik toen afgestudeerd. Toen ben ik niet afgestudeerd kunst en kunstbeleid. Want ik moest nog steeds een boekenlijst lezen, kwam ik achter. En dat had ik niet gedaan.
Oh.
Toen ging ik naar Kees van der Ploeg. Ook wel een bekende in het Groningse, denk ik nog steeds. En Kees die zei tegen mij van... Ja, je moet nog steeds je boeken lezen. Ik zei, ja, ik vind dat echt zo verschrikkelijk. Gewoon verplichte leeslijst met boeken die je niet leuk vindt en zo.
Hallo,
ja,
ook best. Ik ben een vrijheidsstrijder. Die boeken ga ik niet lezen.
Ja, boeken lezen. En dus ik zei van, leuk. Het zei hij van, nou ja, wat ook kan. Ik heb gezien, je hebt heel veel studiepunten. Je hebt studiepunten genoeg, maar gewoon niet voor kunst en kunstbeleid. Toen zei ik, want ik had in Spanje heel veel studiepunten gehaald. En het zei, ja, als je bijvoorbeeld algemene letter of zo zou doen, dan ben je wel afgestudeerd. Ik zei, doe ik algemene letteren? Dus, dus toen, mijn ouders zeggen wel, ik ben afgestudeerd in algemene letteren. Dus dat was...
Die zeiden, hè?
Ja. Dus
hoezo?
Dat is een beetje zo'n verzamelnaam voor mensen die wel punten hebben, maar weet ik veel. Maar, dus ik ben afgestudeerd in algemene letteren. Ik weet bij God niet wat dat betekent.
Maar ja, je had dat veel.
Maar ik had wel mijn papiertje en ik hoefde niet die boeken te lezen tegen mijn zin. Ja.
Ja, je krijgt wel veel voor elkaar, Dirk.
Ja, dat is geluk, hè? Toch?
Ja, weet ik niet.
Toeval.
Ja.
Of,
zondagskind, hè? Zo begonnen we de uitzending.
Ja, ja. Dat.
Toen had je dus ook je felbegeerd papiertje en was je terug in Groningen.
Ja,
en dan dreigt toch het wat meer formele leven, of niet? Wat serieuzer leven.
Ja, dat was ook wel. Dat was ook niet iets waar ik heel erg naar uitkeek, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik zat echt super lekker in de flow, zeg maar.
Yeah.
En ik was en nuttig en ik verdiende wat mijn eigen geld. En dat is best wel lastig om. Terwijl ik wilde ook wel carrière maken, want ik ben altijd wel ambitieus, maar eigenlijk een beetje op mijn eigen manier, weet je wel. En toen kwam ik. Arnold Blauw en Hankie van Baasbank tegen. En Hankie, dat was toen volgens mij de casino-directeur hier in de stad. En Arnold was directeur van de. KLM Luchtvaartschool. En die ken ik nog uit de tijd dat ik had ook als bijbaantje bij Eurovoetbal gewerkt. Wat toen best wel een groot jeugdvoetbaltoernooi was. De Essenberg. En dus wij kenden elkaar allemaal. En die kwam ik, weet ik veel, tegen of ik ging met hem wat drinken. En die zeiden van, joh, heb je al een baan? Ik zei, ik ben koud binnen. Ik was 2 dagen in Nederland. En toen zeiden ze van, ja, want bij de provincie Groningen zoeken ze iemand op de afdeling cultuur. Weet ik toevallig via weer iemand anders. Ik zei, oh, nou ja, zal ik je een nummer geven? Ik zei, geef maar een nummer. Gebeld en toen werd dat. Toen heb ik daar. Dat was eerst 20 uur in de week en dat werd heel snel 40 uur in de week. Zat ik in één keer op de afdeling cultuur.
Bij de provincie.
Bij de provincie Groningen, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was.
Was je ineens ambtenaar?
Maar het was wel een soort van in het verlengde van mijn studie of zo. Ik weet het niet. Maar het was ook nog wel heel leuk. Want wat ik heel leuk vond, is dat daar werken gewoon hele geëngageerde mensen. Dat vergeten mensen wel eens. Mensen hebben altijd zo'n ambtenarenbeeld. Maar ambtenaren zijn echt de mensen die de krant spellen en gewoon betrokken zijn bij wat er speelt in hun leefomgeving. Dat vond ik eigenlijk dat vond ik er heel, heel leuk aan. Maar het werk zelf vond ik wel redelijk. Dat ik dacht, ja, je zit zoveel dingen toen dat je denkt, tja, en dan, weet je wel.
Niet nuttig genoeg.
Nou ja, gewoon niet. Ja, maar je doet ook heel veel dingen die gewoon moeten gebeuren. Waarvan iedereen al weet, dat leidt tot niks. Maar dat moet even, want iemand heeft dat gevraagd. Dus dat moeten we doen. En dat wordt toch afgeschoten. En ja, dan moet je wel een beetje tegen kunnen. En in die tijd, hè, ik weet niet hoe het nu gaat. Maar ik wel ook een beetje zoals het leger. Heel leuk om ingezeten te hebben. Om, als je één keer weet hoe het bepaalt voor een heel groot deel hoe Nederland werkt. Hè? De ambtenarij, zeg maar. Dus als je dat geweest bent, dan snap je een beetje waarom dingen soms anders gaan dan je zou willen of dan je denkt, dat er gewoon een reden voor is. Dat het niet heeft te maken met luie ambtenaren of zo. Maar het heeft gewoon heel erg met procedures, processen, besluitvorming te maken.
Je wordt er misschien wat milder van.
Ja, ik in ieder geval, ik snap heel goed hoe dat werkt. En dat niet alles kan en dat iedereen gewoon stinkende best doet. Dat snap ik nu wel, zeg maar.
Ook wel handig als directeur van het Forum.
Ja, dat komt uiteindelijk weer allemaal samen.
Ja. Maar dat heb je dan vast niet lang gedaan.
Nee, want na anderhalf jaar belde een oude studievriend van mij. Die zat bij een beursgenoteerd bedrijf in Baren. En die waren dus naar de beurs gegaan, maar echt kersvers. En die waren beursgenoteerd. En toen kwamen ze erachter dat ze gewoon heel veel dingen, zoals een staf bijvoorbeeld. Hè, dan heb ik het over bijvoorbeeld iemand die iets met communicatie doet. Of iemand die iets met de juridische kant van de zaak. Die hadden ze allemaal niet in dienst. En dat was gewoon, ja, dat bedrijf ging naar de beurs. Die werd helemaal overspoeld door telefoontjes, mensen, die moesten reclamecampagnes opzetten. Dus hij zei van, deed jij niet iets met communicatie of zo? Of met marketing of wat, weet je wel? Maar in ieder geval, ik dacht, is het niet wat voor jou? Ik zei, nou, ik kan altijd even praten. Dus daar ben ik heen gegaan en toen wilde hij niet met me praten. Want dat was een beetje ongezond, omdat we elkaar kenden. Dus moest ik met die andere mensen uit de raad van bestuur praten. Maar dat ging heel goed. En toen zat ik bij de tasgroep in Baarn.
Zo.
Bekend van de autoshowrooms waar mensen gelijk naar de sollicitatie weg konden rijden met een leaseauto.
Dus je weet, wat een carrière switch.
Ja, gewoon
een levensswitch.
Heel erg leuk. Ja, echt cowboy, echt 100% ICT cowboy tijd, zeg maar.
Ja, maar dat zijn allemaal van die snelle jongens, toch?
Nee, ICT, nou, ook
ja, echt ICT zo, niet, maar die beursgenoteerde ICT.
Ja, dat is een beetje perspectief, hoor. Ik vond het niet dat ik dat supersnel vond of zo. Maar wel, die wereld is heel dynamisch. Want het ICT ook, dat is gewoon heel erg opletten. En beursgenoteerd is ook heel erg opletten. Want ja. De beurskoers hangt in de hal. En als je naar beneden is iedereen chagrijnig. Want iedereen zit tot zijn nek in de opties, in die tijd in ieder geval. En als die onder water staan en je betaalt wel belasting over, dan wordt niemand vrolijk van, zeg maar. Dus de sfeer wordt erg bepaald door beurskoers en hoe de sales gaat. Hoeveel mensen er op de bank zitten. Dat is altijd elke week. Hoeveel zitten er op de bank, weet je wel? Die niet bij de klant zitten.
Oh.
Daar mensen zijn heel rustig van. Ja, de bankzitters, die kosten alleen maar geld, hè. Ja, dat wordt heel erg, hè. En je hebt de vier earners targets, en de vier burners. En ik was natuurlijk communicatie, dus was een vier burner, hè. Want ik verdien geen geld, ik kost geld.
De vier burner. Jij kostte alleen maar geld. En de vier earners, de verdieners.
De vier earners, dat zijn de mensen die in het veld tegen een tarief worden weggezet, zeg maar. En de vier burners zijn die mensen die het geld allemaal opmaken. Ik ben altijd goed geweest het geld van een ander opmaken. Ik was een vier burner.
Dat zijn de staffuncties.
Ja. Maar super interessante tijd. Echt fantastisch. En dat bedrijf dat werd later overgenomen door Pink Rokade. En daar werd ik directeur marketing en communicatie, corporate communicatie.
Goed, we praten zo verder. Maar de muziek is al best lang geleden, vind ik eigenlijk. Ik wil graag met jou naar Lisbeth List. Ja. Nederlandstalig.
Ja, dat heeft natuurlijk helemaal niks met de tasgroep te maken. Maar Lisbeth List en dit nummer, dit is gewoon... Nou ja, soms heb je met nummers herinneringen. Soms denk je gewoon, ja, dat was, als je gewoon mooie nummers... gewoon. Ik vind dit nummer, vooral doordat zij het heeft gezongen, zo ontzettend Lisbeth List, zo goed gezongen. En ja, gewoon zo'n fijn nummer. En ook dit is een nummer wat mijn kinderen ook allemaal kennen. Want we komen nu ook een beetje in de tijd dat de kinderen om de hoek komen. Ja, dit is in de auto natuurlijk ook grijs gedraaid, dit soort nummers. Allemaal meezingen, heerlijk.
Ik ken hem van Frank Boeien.
Ja, die ken ik ook. Maar als je deze nog niet gehoord hebt, dan ben je ook wel om, denk ik hierna.
Nou, hier komt hij, de verzoening. Ja, prachtig. Lisbeth List. Ja, hartstikke mooi. heel hard te draaien. Hebben wij hier net ook even gedaan.
Ja, lekker.
Lekker, ja. Jij ging ineens naar het westen dus, de ICT-wereld in. Maar je ging niet alleen. Je had toen al...
Ja, ik had toen al... Ik woonde al samen met José. En ja, die werkte toen volgens mij ook al in Den Haag. En we kwamen dus voor haar werk wat dichterbij. En,
maar vertel eens, José, waar heb je die leren kennen?
Ja, wij basketbalden beide. En zoals het gaat in het leven, het hangt allemaal
basketbal.
Aan elkaar.
Nog maar weer zo'n sport.
Ja, dat was mijn studie. Hè. Toen, ik had mijn hele leven al moeten aanhoren waarom basketbal. Toen was ik 18, dacht ik, nou ja, laat ik er toch maar een keer mee beginnen. Want dan ben ik van het gezeik af. Weet je. Dus ik heb basketballen. En ik ging naar een feestje toen, Platform Theater. Het is dat Boterdiep volgens mij. En daar kwam ik José tegen. En we hadden beide van tevoren nog gezegd, we gaan niet naar dat feest. Onafhankelijk van elkaar. We hadden toch alle twee door vrienden meegenomen. En toen kwam ik er tegen. En dat was eigenlijk vanaf de eerste ontmoeting serieus.
Oh.
Ja, ik had toen best veel, dat zit gelukkig niet allemaal in dit verhaal. Maar ik had best veel gerommeld voor die tijd. En toen was het ook echt zoiets van, nou, dit is, je moet een keer volwassen worden. Nou, laat ik dat maar doen met deze vrouw.
En waarom met haar? Wat trok je?
Ja, gek genoeg. Dat is altijd. Ja, dat het is even. Het is natuurlijk lang geleden. Hè? Maar gewoon, volgens mij waren gewoon een klik. Hè? Dat wat je soms hebt met mensen. Dat je denkt, nou, dit is gewoon. Dit gaat ook wel werken. Dit is ook wel. Ja, dit is wel duurzaam of zo. Hè? Dat je één keer zie je wel iemand waar je een toekomst mee kunt hebben. Dat is gevoelsmatig, denk ik. En later bleken we heel veel hele gekke overeenkomsten te hebben. Onze vaders hadden exact hetzelfde werk. En, ze waren beide directeur van een verzorgingshuis. Maar er zijn er echt maar 10 van in Nederland of zo, van dat type. En haar vader deed dus. Ik zei, nou, mijn vader, wat doet je pa? Zo'n gesprekje. Dus ik zal het even uitleggen, want je denkt nu aan een bejaardenhuis, maar dat is het niet. Het is al grappig, want ik weet precies wat je bedoelt. Want ik moet dat ook altijd uitleggen, want mijn vader doet dat in Rode, weet je wel? En toen kwam het er later achter dat die mensen ook nog op dezelfde dag jarig waren. Haar vader, mijn vader. Dus dan kom je een beetje van die hele rare toevalsdingen. Waar ik verder niks achter zoek, maar wel dat je een beetje zo... dat je denkt, het is wel heel gek. Dus misschien hebben we wel een soortzelfde achtergrond die ons bij elkaar brengt of zo.
Ja. En samen dus, zij was bereid om mee te gaan naar Baarn.
Dat is niet eens zozeer meegaan. Dat is voor haar was het ook gewoon handig, weet je. Ja. Dus we hadden hier net een appartement gekocht aan de Wilhelminakade. En hebben we denk ik... nooit alle spullen ingezet, want dat was net opgeleverd. Wel even een half jaar gewoond of zo. Toen
en weer weg. Ja. En jij zei net al eventjes voor de muziek. Het was ook een beetje de tijd dat de kinderen kwamen.
Ja, Jort die is daar geboren, zeg maar. Mijn oudste zoon. Die is geboren in Amersfoort.
Wilde je altijd al kinderen?
Nee, eigenlijk duurde het heel lang. Beide. José was ietsje ouder, dus moest op een gegeven moment gewoon er wel over na gaan denken. Want je kunt niet onbeperkt over dat soort dingen na blijven denken.
Nee.
En ik weet nog dat wij toen de beroemde predictor tevoorschijn kwam met dat blauwe streepje. Ja. Dat we elkaar aankeken en telkens zeiden, oh, dit is dus het moment dat andere mensen een fles champagne opentrekken. En wij keken elkaar zoiets aan van, oké.
Dit
wilden we toch echt wel, weet je wel. En, ja. Dat is tot je een kind hebt, dan is het allemaal duidelijk, zeg maar. Maar we hadden beide wel zoiets van, je kunt ook een leven zonder kinderen hebben. Hè? Dat is niet per definitie. Niet een kwalitatief leven. Maar ja, als je één keer hebt, kun je dat niet... Dat zijn het levende wezens, dan kun je ze niet meer wegdenken. Dan denk je, ja, hoe heb ik dat ooit niet willen... Hè? Maar dat was op dat moment was het wel zoiets van... Nou, we hoefden beide niet per se kinderen.
En weet je nog wat dan de doorslag heeft gegeven om het toch te willen?
Nee, volgens mij hadden we zoiets van, nou, we zien het wel. En dan, als het gebeurt, dan is het meant to be en anders niet of zo. Beetje die houding hadden we toen een beetje. En uiteindelijk willen we het natuurlijk wel heel graag. Maar... zo begon het een beetje. Je gaat voor en tegens wegstrepen, maar dat moet je nooit doen. Want het is een volledig irrationeel proces. Want als je daar rationele dingen op papier gaat zetten...
Dan komen ze
er natuurlijk niet. Nee.
Nee, zeker niet als vrijheidsstrijder.
Nee.
Uiteindelijk heeft Groningen jou weer teruggekregen. Is het nou weer op zo'n manier gegaan van... Dirk hoeft eigenlijk zelf niet zoveel te doen en het werk komt wel weer naar hem toe.
Ik werk wel, hè. Gewoon te zien dat ik alleen op mijn achterop een fiets zit. Nee, ik werd gebeld door Ingeborg Walinga. Daar werkte ik mee samen bij de provincie Groningen. En
Ingeborg, toen je even ambtenaar was.
Ja, en zij was dan ook ambtenaar bij de provincie. We zaten samen op een kamer in de tijd dat er nog asbak op... Ja, we rookten beide niet, maar ik herinner nog dat de provincie gewoon de asbak op de kamer stond al in die tijd. Maar Ingeborg die belde mij, die zei, ze willen hier een marketingclub oprichten in de stad Groningen. En ze kunnen niemand vinden. En toen hebben ze mensen gevraagd, kan je in het netwerk kijken of je mensen kent die dit zouden kunnen. Of die de goede skills hebben of die een beetje passen. Maar die ook nog wel iets hebben met Groningen. En want ja, als je Groningen moet vermarkten, dan moet je wel iets mee hebben. Dat is wel handig.
Ja.
En toen werd ik gebeld. Toen had ik eerst iets van, ja, weet je, dat is een stichting. En ik zat natuurlijk bij zo'n beursgenoteerd onderneming. Dan is, kijk, bij die beursgenoteerde bedrijven is het allemaal wel heel duidelijk. Hè? Je weet gewoon hoe het werkt en waar de beslissingen vallen. En ja, het is eigenlijk een hele overzichtelijke structuur. Hè? Zo'n bestuursstructuur, ik moest gelijk denken aan, ja, zo'n stichting. Dat zijn tennisclubs ook, weet je, verenigingen, stichtingen. Dan is, als dan een feestje staan er 12 mensen achter de tap. En als er een probleem is, is niemand thuis, weet je wel. Denk, ja, ik weet niet of ik in zo'n cultuur wel gedij, weet je wel. Dus, ik zei, nou, ik ga toch maar even praten. Dat was toen met Henk Schildkamp. Die zat toen bij Mensis als CEO. Maar Mensis bestond toen net. Dat kwam toen voort uit de RZG zorgverzekering of zo. In Zwolle. En toen ben ik gepraat. En Henk was eigenlijk de reden dat ik er terugkwam. Want dat was een super aardige, intelligente, leuke kerel. En die zei, nee joh, zo zijn we helemaal niet. Je krijgt alle vrijheid. Dat was natuurlijk een toverwoord.
Ja,
je krijgt alle vrijheid om dat naar je hand te zetten. En we zijn nu bestuur, maar als het goed gaat, worden we gewoon raad van toezicht. En dan zijn we nog iets verder weg. En dan kun je gewoon je gang gaan. Dat is eigenlijk best wel leuk. En dat was toen voor 2 jaar geld, weet ik nog wel. Dus dat was nog wel een beetje spannend.
Ja, want je gaf wel een baan op natuurlijk.
Ja, ja.
Ja, en wilde je wel terug naar Groningen? En,
nou,
en
dat was ook een streepje zetten, hè, van als je daar een keer zit en je vrienden zitten daar. En kijk, als je in Amersfoort woont, dan is alles een half uurtje rijden.
Ja.
En, maar we liepen ook wel tegen dingen aan. Hè. Jort was net geboren. Nou, de school uitzoeken. Ja, dat was op dat moment, ik weet niet hoe het nu is, maar forget it. Hè. Dus dat zeiden ze echt, ja, je moet voordat je met elkaar naar bed gaat, moet je alvast aanvragen welke school je kind ooit moet. Want al die scholen waren gewoon vol. En de crash zat bij ons in Bunschoot, heel Amersfoort, kon je niet een kind op de crash zetten. Dus waar je dan na het werk moest je nog naar Bunschoten rijden om bijna een ondervage crash gebeuren. De maxicozy van een opgeruimde tafel met de stoelen erop af te halen. Omdat je natuurlijk zelf uren in de file had gestaan.
Een van de vage crash gebeuren.
Ja, nee, maar gewoon, weet je, dat is gewoon. Het was gewoon heel veel.
Stress.
Gedoe, weet je wel. En vooral als je gewoon werkt en je werkt in Den Haag. Want mijn werk was inmiddels verhuisd naar Den Haag en we woonden nog in Amersfoort. Ja, als je dan in Den Haag denkt van, nou, nu zit mijn werk, nu kan ik wel weg. Ja, dan ben je nog niet in Bunschoten op de crash. Dus dat is gewoon, zie je alweer de rode kruisen boven de weg. En denk je, oh, dat wordt weer een chagrijnige crashleidster. Moet ik weer heel nederig de crash binnenkomen. Want die gaat er weer zeggen van, nou, het is niet de bedoeling dat je om 7 uur je kind ophaalt. Er staat er één zo'n maxicoos op de tafel, alles is schoongemaakt.
Met Jort erin.
Ja, met Jort erin. Hij is er nog redelijk goed uitgekomen. Het geen verlatingsangsten ontwikkeld, denk ik. Nee, maar dan
ja. Groningen heeft zo zijn voordelen.
Dan vallen de streepjes op een gegeven moment richting Groningen. Je denkt, ja, jeetje, weet je wel. Je kun je gewoon de quality of life, kwaliteit van leven is in Groningen gewoon hartstikke groot. En ja. Dat besef je dan wel.
Ja, en dus de stap gemaakt. Ja. Muziek, Lou Reed. Ja, dat is een hele grote overgang, hè? Ja, we gaan het toch maken. Lou Reed, dat is, waarom gaan we daarnaar luisteren?
Nou, Lou Reed, dat is even een stapje. Dat is, Lou Reed is mijn all-time favorite eigenlijk. Voor alle muziek denk ik dat ik zijn muziek het meest gedraaid heb in mijn hele leven.
Ja?
Till now. En dat had ik per ongeluk verteld aan een collega van mij. En toen het forum openging, toen draaiden ze stiekem op dat plein dit nummer. En dat was natuurlijk om als tearjerker voor mij in te zetten. Dat lukt ook wel aardig, ja.
Oh ja, maar dit is inderdaad een beetje een te grote stap. Je moet dit toch even iets meer over vertellen. We hebben het over Perfect Day. Nou, dat is dan inderdaad natuurlijk sowieso al een tearjerker. Dat is een nummer. Dat is gedraaid bij de opening van het forum.
Ja, ja.
We gaan het zo nog even hebben over de eindeloze voorgeschiedenis van het forum.
Ja.
Maar die, wat was het niet, 29 november?
Ja.
We hebben het over. Ja, welk jaartal? Ik ben hem kwijt.
Eind november 2019.
2019, ja. En toen schalde dat over de Nieuwe Markt?
Ja, dat was de aan mij niet vertelde openingssong.
En wat gebeurde er toen?
Nou ja, dat was gewoon, weet je, we staan op die Nieuwe Markt. Het was sowieso een heel spannend moment. Hè. We hadden natuurlijk heel veel tijd en energie erin gestoken. En eerst liep die hele markt niet vol. Dus we keken er allemaal aan, waar zijn al die mensen, weet je? Ze willen toch wel mensen naar onze opening. En echt, dat was om 5 uur. En om 4:30 stond er niemand, hè?
Oh.
En 4:15 stonden wat familieleden en een verdwaalde buurvrouw en een halve zwerver en nog iemand van de horeca of zo. Ik dacht, nou, dit komt niet goed, weet je wel. En het was echt 4:50. Groningen zijn wat traag. Hè? 4:50, marktvol. Het was in één keer, ze staan tot voorbij Vindicat, ze staan tot voorbij de kerk, ze staan tot op de Grote Markt. Daar komt het goed. Dus een enorme relief dat in ieder geval wel mensen het gebouw weer wilden. En want die sfeer was best wel negatief opgepompt. Dus je hebt echt geen idee hoe dat, terwijl jij daar dag en nacht mee bezig bent. En dus je staat al met een redelijke gezonde dosis spanning, sta je daar voor de opening. Dat is denk ik wel het spannendste ding in mijn leven geweest of zo. En toen draaiden ze dit nummer. Nou, echt.
Ja, wat gebeurt er dan met de goedlachse Dirk Nijdam?
Nou, dan word je wel even, krijg je een strak bekje. Nou, omdat je, ik verwacht het niet. Hè. Dus ik was helemaal niet op voorbereid. En dat had Richt hier bij mijn werk, die vond dat gewoon heel grappig. Want die hoor je ook door dat filmpje heel hard heen lachen, zeg maar. Die had zelf natuurlijk net zo nerveus als ik. En die wist gewoon dat dit ging gebeuren, weet je wel. Ik stond er niet ontzettend te janken, maar wel zeg maar dat je 6 keer moet slikken om het niet... Om nog een beetje cool daarbij te staven. Mooie muziek. Maar het was wel, die kwam wel echt even binnen. Want dan ben je gewoon zo op je tenen sta je daar. Ja, dan is muziek, dat is natuurlijk met muziek. Hè. Dat is natuurlijk de essentie van dit programma ook. Maar muziek, ja dat raak je toch altijd. Daar kan toch bijna niks tegen op.
A perfect day.
Oh, it's such a perfect day.
Lou Reed, Perfect Day. We hebben enorm haast, we hebben veel te lang gepraat.
Ja, ik praat veel te veel, I know.
Nee, mijn schuld.
Gewaarschuwd.
Ja. Het is helemaal op mijn konto. Maar we hadden het net al over het Forum, maar toen waren we al bij de opening. Maar dat had natuurlijk een hele lange aanloop, het Groningen Forum. Eindeloos over gepraat. Uiteindelijk hebben Stadjes een ontwerp gekozen. Maar er bleef heel lang gedoe over wat moet er nou inkomen. Het was oorspronkelijk het Huis van Informatie en Geschiedenis. Ja. Jij bent er toen als directeur van Marketing Groningen uiteindelijk bijgehaald. Wat maakte dat jij dit wilde doen?
Nou, niet in eerste instantie wilde ik niet per se doen. Want ooit had die vacature gewoon in de krant gestaan. Had ik ook echt niet op gereageerd. Er hadden ook al eens een keer mensen tegen me gezegd, is dat niet wat voor jou? Had ik zoiets van, nou, ik weet niet of ik daar mijn handen aan wil branden. Op dat moment was ik... Ja, hoe moet ik dat even handig uitleggen? Nou, ik had op een gegeven moment een gesprek gehad met Digista over... Digista was toen even tijdelijk wethouder. En die kwam kennis maken met mij als directeur van Marketing Groningen. En toen op zondagavond, aan het einde van... Hij ging weg, toen zei hij tegen mij... Oh ja, trouwens, heb je het helemaal niet over gehad... maar wat vind je eigenlijk van het Forum? Wat wil je? Mijn mening of politiek correct antwoord? Ik zei, nee, ik wil je mening en... Ik vind het gewoon wat heel veel mensen vinden, dat vind ik ook. En dit specifiek. En ik zei, ik ben er enorm voor dat de stad zich ontwikkelt en dat ze zo'n ding neerzetten. Maar joh, het moet wel voor iedereen zijn. Hè? Het wordt nu veel te, dat Huis van Informatie en Geschiedenis, veel te specifiek, veel te klein. Ook te veel gericht op alleen maar een bepaalde groep Groningers, vond ik. En dat had ik gewoon daar verteld. En toen zondagavond om 10:30 of zo belde hij. Dit was vrijdagmiddag 4:00. Hè? Zondagavond 10:30, telefoon dicht is daar. Ik denk, nou, ik neem maar op. Hij zal wel met zijn dikke vinger ergens op de verkeerde knop hebben gedrukt. Maar wil jij het niet doen? Ik zei, wil jij het niet doen? Wat? Nou ja, wil je niet directeur worden van het Forum? Ik zei, nou, volgens mij zitten daar mensen en dit wordt een heel ingewikkeld gesprek. Ik zei, nou, daar ben ik mee bezig, daar ben ik druk mee bezig. Zo was je ook, hij was een beetje olifant en porseleinkast in één, zeg maar. En toen zei ik van, nou ja, ik zei, als dat allemaal geregeld is, dan mag je me best bellen, maar... Ik wil het niet per se doen, maar dan wil ik best wel even kijken of ik dat misschien wil doen. Of tijdelijk, of als interimmer. En zo ben ik daar eigenlijk een beetje in gerold.
Ja, en toen ben je eigenlijk die olifant in de porseleinkast geweest. Want het is geen Huis voor Informatie en Geschiedenis geworden. Hoe weet jij nou op zo'n moment wat het moet worden?
Nou, dat weet ik helemaal niet. Maar kijk, ik ben toen naar de gemeente gegaan. Toen heb ik gewoon gezegd, ook tegen Dicht Eerst, een andere mensen van de gemeente. Ik wil het wel doen, maar dan wil ik gewoon vrijheid hebben van handelen. Weet je wel?
Dat snap ik. Maar hoe weet jij, hoe weet Dirk Nijdam nou wat het Forum tot een succes
is? Nee, dat weet ik natuurlijk ook niet, weet je. Maar iemand moet het doen, hè. Dus ik denk, ze vragen mij niet omdat ik het niet weet, weet je wel. Op dat moment zit je daar, word je ook geacht iets te doen.
Dus ja, dat snap ik. Maar het is je gelukt, kunnen we wel zeggen. Dus hoe weet je nou... Ja, dit moet het worden. Je hebt daar toch een visie op.
Nou ja, maar volgens mij, ik geloof wel heilig in gezond verstand. Hè? Dus gewoon met mensen praten die er verstand van hebben. Mensen om je heen verzamelen die wat kunnen. En dat is natuurlijk niet één beslissing. En er zitten een aantal beslissingen onder die cruciaal zijn. Maar ik denk, los daarvan is het natuurlijk gewoon gezond verstand gebruiken. Wat willen mensen graag zien? Wat willen ze graag doen? Wat kan zich doorontwikkelen? Wat heeft ook een toekomst over 5 jaar? Dat zijn natuurlijk allemaal gewoon gezond verstand vragen. Niet te ingewikkeld doen, denk ik.
Dirk, als ik jou zo beluister deze 2 uur... dan zit er een uitermate relaxte kerel tegenover me... die het leven doorrolt. Waar raak jij nou wel van slag?
Nou, niet. Dat heb ik niet zo snel, geloof ik. Nee. Dus dat komt vast nog wel een keer, maar... Nee, ja, kijk, je zwaktes zijn natuurlijk altijd familie en dat soort dingen.
Ja, als er wat gebeurt.
Ja, maar verder... Nee, ik vind ook altijd mensen veel te veel druk maken om dingen. Bij alles. Dat zeg, loop ik de hele dag tegen mensen te roepen. Ik vind, ja, ik kan dingen ook heel makkelijk relativeren. En als je dat kan, dan raak je ook niet snel van slag. Want bij alles denk je, ja, hoe belangrijk is het eigenlijk? Ja, als ik het niet doe, doet een ander het. Als het mislukt, nou, dan is het mislukt. Ja. Weet je, ja.
Maar dat kan je natuurlijk met werkdingen en zo misschien vrij makkelijk denken. Maar ja, je hebt ook nog een privéleven.
Ja, nee, maar ik heb, ja. Ja, maar ik raak niet van dingen van slag. Alleen ik ben, nou ja, kijk, op mijn werk zullen ze ook zeggen, ik zeg heel vaak, het zit niet in beton. Hè? En dat geldt ook voor dingen op werk. Hè? Als je moet wendbaar blijven. Dat geldt denk ik als persoon in het leven. Als er een tegenslag komt, kun je er helemaal in blijven hangen. Je kunt er denken, stuur om, het oplossen, weet je wel. En dat, zo werk ik, weet je wel. Dus zelfs dat voor, we zijn heel wendbaar als bedrijf. Maar ook privé. Ik denk, je moet wendbaar blijven. Hè? Als het in de relaties niet lukt of als het dingen verkeerd gaan, ja, dan moet je moet er niet te lang aan blijven hangen, weet je wel. Daarvoor is het allemaal wat te kort hier op aarde, denk ik. Dus je moet wel een beetje in beweging blijven.
Ja, maar je begint er zelf al. Je bent gescheiden inmiddels.
Ja.
Ben je daar ook wendbaar doorheen?
Ja, maar ik denk dat was ook gewoon, dat hebben we eigenlijk, vind ik, heel soepel gedaan. Dat nog steeds. Ik ben heel blij mee dat ik gewoon heel oké ben met mijn ex. En echt oprecht, hè? Niet toneelstukje oké. Maar wij zijn gewoon heel oké als we met ons oude gezin hapje gaan eten. En dan is het gewoon heel gezellig. En met Sinterklaasgedichten zijn we nog net zo venijnig over elkaars nieuwe liefdes. En zoals het hoort, zeg maar. Gewoon, dat zijn nog echt ouderwetse Nederlandse Sinterklaasgedichten. Waar gewoon alles gewoon benoemd mag worden. Nee, maar dus ik vind dat vind ik heel oké. Maar dat vraagt natuurlijk wendbaarheid van twee mensen, niet van één.
Nee.
Maar wendbaarheid is denk ik sowieso heel belangrijk.
Ik zal hem noteren als wijze les.
Voor nog iets stichtelijks op zondagochtend.
Ja, precies. Wendbaarheid. We gaan eruit met Pearl Jam Black. Ja, vind ik ook echt een prachtig nummer.
Beste nummer ooit, hè? Toch?
Zo.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, voor jou?
Ja, zeker. Ja.
Dankjewel, Dirk, voor jouw inspirerende verhaal deze zondagochtend.
Heel graag.
Pearl Jam Black.